Zullen we zo langzaam maar zeker gaan beginnen? En u ziet, ik zou bijna zeggen, voor lange tijd gaan we eens naar het Oude Testament. Maar u ziet ook dat er heel veel teksten uit het Nieuwe Testament bij staan. Die hoeft u niet allemaal op te zoeken. Ik heb alleen maar de tekst ook geschreven die ik gewoon lees en citeer. Om u inderdaad ook gewoon alle teksten te geven. Jesaja 8:23, en het is wat bijzonder, want in de vertalingen, als u Engelse Bijbels pakt, daar begint het bij 9:1. Dus voor ons 8:23 is in de meeste Bijbels hoofdstuk 9 vers 1. Soms zie je daar wat een overlap in. De meeste versen komen allemaal overeen, maar hier zit een klein verschil in. We lezen dus vanuit 8:23. Is dat ook zo in de HSV? Dat begint met, voorzeker, er zal geen donkerheid blijven. Want ik heb het maar gekopieerd uit het tekstprogramma. Die ik voor me heb, dus dat is waar ik begin. Zoek het maar op in uw Bijbel. 8:23, 9:1, ik weet het niet eens precies, want soms zelfs, dat kan ik u ook zeggen, zijn digitale programma's die ik gebruik, komen net weer niet overeen met wat een geschreven of gedrukte versie is. Dus ik heb het niet gecontroleerd bij deze. Maar ik begin bij Jesaja 8, vers 23. Voorzeker staat daar. Voorzeker, al zal geen donkerheid blijven over het land waarin benauwdheid is. Zoals hij in vroegere tijd minachting heeft gebracht over het land Zebulon en over het land Naphtali. Zo zal hij in later tijden eer bewijzen aan de weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea waar de heidenvolken wonen. En het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt, u hebt hun blijdschap groot gemaakt en ze zullen blij zijn voor uw aangezicht. Zoals men zich verblijdt bij de oogst. Zoals men zich verblijdt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last en de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijvers hebt u verbroken als eens op Midjansdag. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijke raadsman, sterke God, eeuwige vader en vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en het te steunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. En de naijver van de heren van de legermachten zal dit doen. Tot zover de schriftlezing. De Bijbel staat vol met grote contrasten en ja, we vallen midden in een tekst. Dus ik kom zo even wat terug op de tekst. Ik ga ook niet volledig door elk vers heen wat we hier geschreven of gelezen hebben, die geschreven staat. Maar ik wil u meenemen. De Bijbel spreekt namelijk heel vaak over contrasten. De Bijbel spreekt over enorme contrasten. Leven en dood. Hemel en hel. God en Satan. En vandaag in deze tekst duister en licht. En we hebben het in de voordienst ook al gezien en gehoord dat het licht gekomen is. En dat is ook een beetje het thema van deze preek. De grote contrast wat we in deze tekst vinden is namelijk de duisternis en het licht. Wel, als we gaan naar het Nieuwe Testament, daar lezen wij ook heel duidelijk dat God licht is. En Johannes hoofdstuk 1 vers 5. God is licht en in hem is geen duisternis. Het staat zelfs, in het geheel is er geen duisternis in God. Het grote contrast tussen licht en duister. God is totaal gescheiden van het duister. Hij is volledig afgezonderd van het duister. En hij staat, als enige is hij volledig het licht. Duisternis in de Bijbel wordt zelfs het tegenovergestelde gezien als wat God is. Duisternis vinden wij ook als een stuk oordeel. Denk maar aan de plagen in Egypte. Er was duisternis over het land. Dat was Gods oordeel. En ook later als inderdaad, in Jozua lezen we dat, als het volk inderdaad uit Egypte weg is en ze staan voor de zee en de Egyptenaren volgen hun. Wat plaatst God tussen Israël en het Egypte? In duisternis. Duisternis. En als we zelfs, als we lezen over in Psalm 107, lezen we zelfs dat duisternis ook een synoniem is voor tijdelijk oordeel van God. En tijdelijk oordeel bedoel ik oordeel hier op aarde. En dat leest als volgt, Psalm 107 vers 10. Er waren er die in duisternis en in de schaduw van de dood zaten, gevangen in ellende en ijzer. Maar hoe kwam dat? Dat staat in vers 11. Want zij waren ongehoorzaam geweest aan de woorden van God. En hadden de raad van de Allerhoogste verworpen. Zie, het wandelen in zonde wordt daar als een synoniem gezien als wandelen in het duister. De Spreuken zegt dat ook, Spreuken 4 vers 19, dat de goddelozen wandelen in het duister. En als je verder leest in Jesaja hoofdstuk 5 vers 20, dan lezen we ook dat de ongelovige wordt voorgesteld als een die het duister voorstelt als het licht. En wat licht is, is duister. Oftewel, wat goed is, zeggen ze dat het slecht, en wat slecht is, dat zeggen ze dat is goed. Er is dus een tijdelijk oordeel te zien als je kijkt naar de manier waarop duisternis gebruikt wordt als symbool. Maar het is niet alleen een tijdelijk omschrijving van oordeel en van Gods ongenoegen. Maar ook het toekomstige oordeel wordt omschreven als duisternis. Gods toekomstige oordeel, de dag van onheil, de dag des Heren, wordt vaak omschreven als een dag van diepe duisternis. En ik heb daar de tekst ook bij gezet, Joël hoofdstuk 2, en dat leest als volgt. Een dag van diepe duisternis en van donkerheid. Een dag van wolken en dikke duisternis. Zefanja 1:15. Een dag van verbolgenheid is die dag. Een dag vol benauwdheid en angst, verwoesting en vernietiging. Een dag van duisternis en donkerheid. En dat is eigenlijk de dag waarop, je zou ik ze terug kunnen zeggen, waarop de Heer Jezus terugkomt naar deze aarde. Dat is een dag die omschreven wordt als een dag van diepe duisternis. Het moment dat daar is waar de duisternis verdreven zal worden, wordt ook gezien als een dag van diepe duisternis. Dat is een toekomstig oordeel wat omschreven wordt met de term duisternis. En als de Heer terugkomt, dan oordeelt Hij de ongelovigen. Dan zal Hij de schapen van de bokken scheiden. En ze zullen geworpen worden in de diepste duisternis. Ook wel genoemd in de buitenste duisternis. Daar waar het geween is en het tandengeknars. Matthäus 25 vers 30. Dat is een eeuwige duisternis. Een eeuwige duisternis. Dat is iets wat bij ons inderdaad niet altijd helder op het netvlies staat. Maar we zien daar de contrasten inderdaad tussen het licht en het duister. En ik ben nu bezig om inderdaad ook het duister en de duisternis, hoe dat gebruikt wordt als synoniem of als symbool in de Bijbel, te omschrijven. Maar we zien ook een bovennatuurlijke duisternis komen over deze wereld. Die eigenlijk geweest is toen de Heer Jezus stierf van het kruis. Wat gebeurde er? Vanaf het zesde tot het negende uur was er duisternis over het gehele land. Een grafisch beeld van Gods ongenoegen. Een beeld van Gods oordeel over de zonde van al de uitverkorenen. Van allen die tot geloof komen. En waar God zijn toorn op zijn zoon uitgiet als het ware. Duisternis, bovennatuurlijke duisternis toen de Heer aan het kruis hing. Zie, in de Bijbel vinden we dus eigenlijk dat duisternis een verband gebracht wordt met oordeel, met onheil, met ongeloof en met ongehoorzaamheid, zou je kunnen zeggen. En dat vinden we ook terug hier in Jesaja. Doorheen het Oude Testament vinden we namelijk die continue neiging van Gods volk, Gods uitverkoren volk hier op aarde, die als het ware continu bij God vandaan neigt, die inderdaad niet bij God blijft, maar daar vandaan gaat. Die als het ware het duister opzoekt. En dat vinden wij terug als eerste in de tekst vandaag. En ik, Ik pak er fragmenten uit. We gaan er niet helemaal systematisch door, maar ik pak er fragmenten uit, omdat het eigenlijk in een meer verhaalterm gebracht wordt. Maar als je leest in hoofdstuk 9 vers 1, wat staat er zo? Het volk dat in duister wandelt, daar begint hoofdstuk 9 mee. En als we dat plaatsen in de context van Jesaja, dan is dat het moment waar eigenlijk gesproken wordt over het noordelijk rijk. En als u verder leest, dan lezen we daar ook over, wat teruglees, sorry, in vers 8:23, dan lazen wij dat het over Naftali ging en Zebulon. Dat zijn de noordelijkste provincies, als het ware, in het centrum, om het meer van Galilea, of Galilea heen, meer aan de linkerkant, als je van boven kijkt, de satellietfoto, de linkerkant van het meer van Galilea. Dat gedeelte wandelde in diepe duisternis, en wel zo duister dat God eigenlijk alle gedeelten in ballingschap had weggevoerd in 732 voor Christus. En dat is ook waar hierover gesproken wordt. Dat volk dat wandelt in duisternis. En in 2 Koningen lezen we dat ook. Dat ze eigenlijk zijn weggevoerd naar Assur. Een stad ongeveer op de hoogte van Aleppo. Maar dan nog verder oostelijk. Dan weet u een beetje waar het zit. Babylon zat zuidelijker. Dat zat zuidelijker. Dit lag eerder aan de Tigris en Babylon lag meer aan de Eufraat. Dit was een volk wat, of dat gedeelte van het land, dat wandelde in duisternis. Israël had eigenlijk een hele eenvoudige theologie, kon ze erop nahouden. Als er ook maar één voet van de vijand in het land gezet werd, dan wisten ze één ding zeker. Wij wandelen niet in Gods wegen. Hun theologie was heel praktisch. Als ze honger hadden, dan wisten ze, God heeft zijn ongenoegen over ons uitgestort. Wij doen iets verkeerd. Elke keer als het volk, inderdaad wat ik ook zei, wanneer een ander volk hun land binnenkwam dringen en plunderde en zeker ook in ballingschap wegvoerde, wisten ze één ding, geestelijk gezien hebben wij een probleem. Ze wandelden in ongehoorzaamheid. En dat was het geval wat hier ook omschreven wordt met die provincies daarbovenin, die wandelden in duisternis, Zebulon en Naftali. Ze wandelden in duisternis. En we lezen ook in hoofdstuk 8 vers 23 aan de weg van de zee, aan de overkant van de Jordaan. Het was dus ook dat daardoor heen, door dat Zebulon en met name de Naftali liep een hoofdweg die eigenlijk van de zee kwam, van de Middellandse Zee. En dat was een handelsroute. Groot economisch voordeel had Naftali erbij. Daar rond Capernaum, waar Jezus ook later zijn hoofdkwartier maakt, daar was een handelsroute liep daar langs. Maar wat is het voordeel van een handelsroute? Daar gaat economie, drijft daar natuurlijk, welvaart wordt daarmee gestimuleerd, maar ook vijanden komen makkelijk binnen. En dat was ook het geval, want als we dat lezen, er staat in Jesaja 9:1, het volk dat wandelt in duisternis. En dan in het verdere gedeelte van het eerste vers, zij die wonen in het land van de schaduwen van de dood. Zij waren bizar ver weg bij God vandaan gegaan. Zullen we een paar versen teruglezen in hoofdstuk 8 van Jesaja 8? Jesaja 8 vers 20. En we kunnen verder teruggaan, omdat het daar eigenlijk opgebouwd wordt. Maar hier spreekt Jesaja. En hij begint dus eigenlijk met in Jesaja 8 vers 20. Terug naar de wet en de profeten. Dat is het grote probleem. Als je dan gaat kijken inderdaad, dan zie je dat er een Jesaja inderdaad begint bij 8:20 en begint met die grote uitroep en zegt terug naar de wet en het getuigenis. Terug naar wat geschreven staat en niet waar jullie aan het zoeken zijn. Dat is zijn uitroep. En dan zegt hij ook, als je nog een paar versen terugleest, dan lees je daar ook over wat gingen ze doen? Ze gingen naar waarzeggers toe om raad te vragen. Ze riepen de geesten van doden op om te zoeken welke richting ze uit moesten. Zo duister was het daar in Naftali en in Zebulon en in dat gebied en in het noordelijke rijk in het geheel. En Jesaja zegt, terug naar de wet en het getuigenis. En dan zegt hij ook, als zij, in vers 20, als zij, dus als het advies, als de raad niet overeenstemt met dit woord geschreven woord. Als ze niet overeenkomstig dit woord spreken, zal geen van hen de dageraad zien. Of zal er geen van hen, geen dageraad zijn. Dan zal er geen licht komen. Als het woord van God niet mag spreken en daaraan gehoorzaamheid geëist mag worden, zal er geen licht zijn, geen dageraad. Weer die term van het is duister, maar licht zal niet komen als het woord niet overeenkomt en de raad niet overeenkomt met het woord van God. En dan in vers 21, dan zegt hij dit ook. Men zal er te neergedrukt en hongerig rondtrekken. Wanneer het gebeurt dat men honger lijdt. En waarom? Omdat ze niet wandelen naar de wet en het getuigenis. Wat gaan ze dan doen? Als ze hongerig zijn, dan zullen ze rondtrekken. En wanneer dat gebeurt, dat men honger lijdt, dan zal men uitbarsten in woede. En de woede gaat twee kanten op. En zijn koning en God, en zijn God, zullen ze vervloeken in woede. De koning die onrechtvaardig wandelt, vervloeken zijn. Daar hebben ze een punt. Maar waar gaat de woede ook heen? Naar hun God. En dat was de duistere tijd waarin Jesaja sprak. Jullie toorn gaat naar God. Of men de blik nu naar boven richt, of naar de aarde kijkt, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Angstaanjagende donkerheid. En men zal voortgedreven worden het donker in. Dit was de tijd waar Jesaja sprak over die noordelijke provincie. Ze zegt, als jullie niet teruggaan naar het woord van God, als er niet het wet en de getuigenis mogen spreken, als er geen gehoorzaamheid aangegeven wordt, dan word je alleen maar verder de duisternis ingedreven. Een bijzonder duistere tijd. Ze waren al in ballingschap weggevoerd. Duisternis alom. Israël en het noordelijke deel wilde geen inkeer. Het wilde niet terug naar God. Het ging door en verhardde zijn hart in de duisternis. En dat is precies waar Gods genade komt. Zie, het is de meest onmogelijke plaats die wij zouden kunnen bedenken waar God een belofte van het licht maakt. Ze wandelen in het duister. Ze hebben het duister meer lief dan het licht. Dat is wat we daar lezen met de woorden van Jesaja. Dan gaan we terug naar Jesaja hoofdstuk 8 vers 23. En wat lezen we daar? Voorzeker. En daar komt de belofte van het licht. Voorzeker. Er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals hij, en dat is natuurlijk naar God, zoals hij in vroegere tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo zal hij in latere tijd eer bewijzen. Aan de weg van de zee, de overkant van de Jordaan en het Galilea, waar de heidenvolken wonen. Vers 1 van hoofdstuk 9. Het volk dat in duisternis wandelt, dat zal een groot licht zien. En zij die wonen in het land van de schaduwen van de dood, over hen zal een licht schijnen. Wat een genadevolle belofte. Een volk dat in duisternis wandelt, stammen die in zonde zijn en overgeleverd al in ballingschap. Zij zullen een groot licht zien en over hen zal een licht schijnen. Dit is iets waar we ons eigenlijk continu over moeten verwonderen en waar wij ons denken moeten aanpassen. Wij wegen vaak namelijk heel snel in. Van waar we het meeste genade willen verlenen, is vaak de plaats waar genade het meest ontvankelijk is. Waar we meest naar neigen om genade te geven. Wat doet God hier? Op de meest onmogelijke plaats, in de meest diepe duisternis, waar niets goeds te vinden is, maakt hij een belofte. Dat hij zijn genade zal zenden. Wij hadden andere plaatsen verkozen. Wij komen van het perspectief, als daar een bepaalde mate van verdienst is en gunst, oh dan geven wij iets. Maar Heer, onze Heer laat zien dat zij die het minst in aanmerking komen, kregen hier de grootste belofte. Daar waar de duisternis het diepst is en het grootst, wat krijgen die? Die krijgen de belofte van een groot licht. Niet een kaarsje of een lampje. Het grootste licht. Ga dus mee naar Matteüs hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4 vers 12. Want waarom spreekt Jesaja hier zo over en waarom sta ik hier zo bij stil dat het over die twee noordelijke provincies gaat rondom het meer van Galilea? Omdat dat precies de thuishaven was van de Heer Jezus toen hij zijn bediening begon. Opgegroeid in Nazareth. Toen hij zijn bediening begon, verhuisden wij als het ware naar Capernaum. En wat lezen we dan in Matteüs 4 vers 12? Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. En hij verliet Nazareth en hij ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naphtali. En dan gaat hij verder. Opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zeide: O land Zebulon en land Naphtali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land van de schaduw van de dood is een licht opgegaan. En van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Matteüs pakt die versen uit Jesaja hoofdstuk 9 en hoofdstuk 8 als het ware. En zegt: dit is in vervulling gegaan toen Jezus zijn bediening begon in Capernaum. Hij verliet Nazareth, een klein dorpje ook in Galilea. Wat hoger, wat je zou kunnen zeggen een dorpje waar niet zoveel gebeurde. Capernaum was booming business. Visindustrie, economie, maar niet alleen dat. Het was ook de meest, je zou kunnen zeggen, onlogische plaats voor de Heer om zijn bediening te gaan starten. Was niet Jeruzalem zijn stad? Was niet de berg Sion zijn plaats? Was niet de tempel waar die moest zijn? En wat doet onze Heer Jezus? In vervulling van de woorden van Jesaja gaat hij naar de meest onlogische plaats in het noorden. Een plaats die, je zou kunnen zeggen, vreemd was. Matteüs zegt, het woord van Jesaja is in vervulling gegaan. En daar staat ook nog zo bij. Zelfs, u proeft ook wel dat wat we hier lezen in Matteüs iets wat anders klinkt dan wat we lazen in het Oude Testament. Dat komt ook omdat de Nieuwtestamentische schrijvers ook regelmatig de Septuaginta gebruikte, de Griekse vertaling van het Oude Testament, en daaruit citeerde, zodat je eigenlijk een iets wat andere nadruk krijgt en een woordkeus, dat even terzijde. Eigenlijk was Capernaum een beetje een heidense plaats. Dat staat er ook bij. Matteüs 4 vers 16. Mijn ogen schieten er even overheen. Galilea, de volken, volkte de duisternis, schaduw van de dood lichten. Nou heb ik het even niet in mijn ogen. Het Galilea der volken heet dat hier, vers 15. Het Galilea der volken. En volken waren heidense volken. Het was het Galilea van de heidenen. Mits dat er heel veel in ballingschap waren weggevoerd, waren er ook teruggebracht in het noorden. En kreeg je die mengelmoes van half Jood en niet Jood. Het was vooral in Jeruzalem waar de Joodse elite een zuivere bloed als het ware nastreefde. Maar het was in dat vreemde gebied daarboven waar niet eens pure Joden allemaal waren, waar veel heidenen waren, waar we dat hier ook lezen, het Galilea van de volken, waar het uitschot was in de ogen van de pure Jood. Er was altijd strijd tussen Jeruzalem, wat zich zuiver voelde, wat zich beter voelde, hoger. Wij hebben onze vader als Abraham. Weet je wat nog? Dat de Heer Jezus in discussie was met de farizeeërs. En het was zelfs zo dat er onderling strijd was tussen lokale plaatsen. Toen Filippus Nathanael bij de Heer Jezus bracht, wat zei Nathanael? Kan er iets goeds uit Nazareth komen? Dat noorden was minachtend. Daar werd niet hoog over gesproken. En dit is precies de plaats waar God zijn genade en belofte zendt. Dit is, waar je zou kunnen zeggen, Gods genade wordt altijd daar gezonden waar je het minst verwacht. De Heer zijn wegen zijn ondoorgrondelijk. Als wij bij wijze van spreken de vraag gesteld hadden zonder dat we de Bijbel precies kenden, en gewoon de grote lijnen hadden, zouden we natuurlijk, zou het Jeruzalem zijn? Nee, zegt de Heer. Dat volk daar wat in duisternis wandelt, wat zit in de schaduwen van de dood, wat ongehoorzaam is, wat naar waarzeggers gaat, wat duisternis, daar maak ik een belofte. Dat is waar ik mijn genade zal zenden. 800 jaar voordat de Heer Jezus kwam, kregen zij de belofte van het licht. Wat een genadevol iets. En we lezen verder in Jesaja 9 vers 5 dat ze niet alleen de belofte van het licht krijgen, er is ook het beloofde licht. En Frans heeft hier al een stuk naar voren gehaald. Het was niet alleen een belofte die gegeven werd aan een bepaald gebied, er was ook de belofte dat het licht zou komen. Als we verder gaan in Jesaja 9 vers 5, dan staat er zo mooi, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Dit is waar je zou kunnen zeggen, de belofte van het licht werkelijkheid wordt. Jezus moest als kind komen. Hier ligt in deze paar woorden ligt de nadruk op zijn menswording. De zoon des mensen. God onder de mensen. Ja, we kunnen zelfs naar Jesaja hoofdstuk 7 gaan, Immanuel. En dit is de gedachte die hierachter zit. De menswording van Jezus was noodzakelijk om het licht te kunnen brengen aan de mensen die het nodig hadden. Het was zo noodzakelijk dat Christus was het beloofde licht, maar hij moest mens zijn om het licht bij de mensen te kunnen brengen. Zullen we eens naar het Nieuwe Testament gaan, want er staat zoveel over de Heer Jezus en hij spreekt zo vaak over het licht en u kunt gaan naar Johannes hoofdstuk 1, Frans heeft ze al geciteerd, maar we gaan ze even lezen. Maar we ook gewoon zien dat in het Oude Testament vinden we de belofte van het licht. En Jezus bevestigt zelf, ik ben het licht. Alleen als ik dat al zeg, dan schieten de versen ons te binnen van ik ben. De 7 maal dat hij dat zegt, ik ben het licht van de wereld. Maar daar gaan we straks heen. Jezus zijn komst naar deze wereld, je zou kunnen zeggen, kwam het licht naar deze wereld. In zijn menswording. Johannes hoofdstuk 1 vers 4 en 5. In het Johannes evangelie. Johannes spreekt immens veel over het licht. Hij begint daar zelfs mee. In dat glorieuze hoofdstuk 1. Waar die de Heer Jezus voorspiegelt als het woord. In Johannes hoofdstuk 1 staat het zo duidelijk. Dat in het woord. Dat is Jezus Christus. Was leven. En het leven was het licht van de mensen. Het staat niet alleen maar het licht van de wereld, het licht van de mensen. Dat is waarom zijn menswording noodzakelijk was, om het licht inderdaad bij de mensen te brengen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Ik lees hier trouwens de NBG. Er is wat gedacht over het laatste woord. De Bijbel, de HSV zegt, heeft het niet begrepen. In de NBG staat, heeft het niet gegrepen. Beide zou kunnen. Want als we verder lezen, dan lezen we ook, hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Oftewel, zij die blind zijn in duisternis, kunnen het licht niet zomaar aannemen. Kunnen het niet begrijpen. In deze tekst neig ik eerder naar wat er in de NBG staat. Omdat het, als je verder leest, gaat het over niet begrijpen of niet aannemen. In deze tekst, en het woord is wat ruimer, neig ik eerder naar, en het duisternis heeft het niet gegrepen. Het duister heeft het licht niet overmeesterd. Niet overwonnen. Het getuigt eerder van de glorie van het licht. Waarmee het als het ware daverend in deze wereld kwam. En niets kon het uitblussen. De duisternis kon het niet overwinnen. Sterker nog, Het duister is geoordeeld door het licht. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Christus was het licht van deze wereld. Ga dus mee naar Johannes hoofdstuk 9 vers 5. Dan lezen we die zo vaak die woorden, of de woorden die de Heer Jezus sprak. En we zitten, ja, wat in het Johannes-evangelie, wat ik al zei, die spreekt er zo belangrijk over. Christus was het licht van de wereld. En dan lezen wij, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Zie, het is wel verbonden aan zijn persoon in deze wereld. Zijn wezen. Zolang ik in deze wereld ben, ben ik het licht van deze wereld. In 12:35 van Johannes zegt hij dit. Nog een korte tijd is het licht onder u. Nog een korte tijd is het licht onder u. Christus bracht niet alleen het licht. Hij was het licht. Die woorden die ik net citeerde, hoofdstuk 8, vers 12, waar Jezus inderdaad zegt, ik ben het licht van de wereld. En wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Zie, als we kijken naar de duisternis, heb ik zo straks een omschrijving gegeven wat dat inhield. Onheil, ongeloof, ongenoegen, oordeel. En wat is het licht? Het licht is precies het tegenovergestelde. Christus die het licht was, hij wandelde in volmaakte rechtvaardigheid. Hij deed volmaakt de wil van de Vader. Hij reflecteerde de Vader volmaakt. Hij weerspiegelde hem in zijn mensheid volmaakt. In Christus was ook geen duisternis. Wie beticht mij van zonde? Ga uw gang, zegt hij. Er was geen duisternis in hem. Hij was in dat opzicht volledig gelijk in alle opzichten. Hij was gelijk aan zijn Vader. Christus is het licht voor deze wereld. Hij is het beloofde licht. En misschien dat u inderdaad, als u de moeite doet om even naar 8:12 te gaan, daar staat ook zo'n mooie belofte inderdaad voor, niet alleen van ik ben het licht van de wereld, want dat is zo rijk in Johannes 8 vers 12, maar wat zegt hij dan? Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen. Zie, de oplossing voor Zebulon en Naphtali was om inderdaad, toen Christus kwam, dat ze hem zouden aannemen. Hij is het licht der wereld. Neem mij aan. Wie mij volgt, wie zijn vertrouwen op mij stelt, die zal niet in het duister wandelen. Wat staat er dan zo mooi? Maar zal het licht van het leven hebben. Wie de Heer volgt, wie in het licht gelooft, krijgt het leven van het licht in zich. Zal eeuwig leven ontvangen. Je zou het zelfs zo kunnen zeggen, die wandelt in het licht, daar verdwijnt het duister. Is dat niet wat er bij ons gebeurd is? De duisternis is verdwenen. En ja, in onze progressie van heiliging verdwijnt die duisternis nog steeds verder. Althans, de residuen die nog zijn blijven hangen. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Het tegenovergestelde wordt ook gezegd. Johannes hoofdstuk 3, vers 19, 18. Het tegenovergestelde wordt ook gezegd. En Johannes spreekt er eigenlijk over het licht en die zegt, wie in hem gelooft, en hij feitelijk verwijst hij naar de Heer Jezus, die wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En dat de mensen het duisternis hebben lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Zie, hier zien wij ook dat de verwerping van Jezus Christus als het volmaakte licht voor deze wereld en voor elk individu, wie zijn vertrouwen daar niet op stelt, is reeds veroordeeld. Die heeft het duister meer lief dan het licht. Al ze hebben misschien een affiniteit met Christus. Ze noemen zijn naam. Maar wat de Heer Jezus ook zegt, wie mij volgt, wie zijn kruis opneemt, wie sterft aan zichzelf, wie mij volgt, die wandelt in het licht. Voor zo iemand is er geen oordeel meer, zegt hij. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, vers 18. Maar wie dat verwerpt, die laat zien dat hij duisternis meer lief heeft dan het licht. Vers 20. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht. En komt niet tot het licht. Omdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Duisternis, zonde, mag het licht niet zien. En waarom? Dan wordt het namelijk zichtbaar voor wat het is. En iemand die in het duister wandelt, die wil absoluut niet laten zien wat er in zijn hart omgaat, wat er zonde is. Die distantieert zich ervan en zegt, nee Heer. Nou, dat zegt hij niet eens, hè. Hij zegt niet nee Heer, hij zegt nee. Laat maar in het duister. Daar is voordeel te halen. Maar één dag zullen ze ontmaskerd worden. Voor de troon van Christus. Maar dan vers 21, weer die mooie belofte. Maar wie de waarheid doet, wie in het licht wandelt, die komt tot het licht. Opdat zijn werken openbaar worden. Dat zij in God gedaan zijn. Al onze beperkingen daar ziende, doen wij en dienen wij de Heer. We zeggen, Heer, in alle gebrokenheid, eenvoud, beperktheid, met mijn eigen nukken en kuren en mijn hoekigheid en mijn twijfels. En is dit wat ik gepoogd heb om voor u te doen? En waar het licht op geschenen wordt, zegt, kijk, dit heb je door middel van mij kunnen doen. Wat een voorrecht. Dat het als het ware het licht door ons heen mag schijnen. Is dat ook niet wat wij zeggen? Dat wij een zoutend zout mogen zijn en een lichtend licht. Dat het licht als het ware steeds helderder gaat schijnen door ons heen. Dat Christus zichtbaar wordt in ons. En dan komen wij tot Christus. Dat is zeggen van, zeg het maar waar nog duistere hoeken zitten. Zeg maar wat verkeerd is. Zodat ik meer kan gaan schijnen voor u. Petrus schrijft het ook zo mooi in 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 9. Dat die u uit duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbare licht. Mooier kun je het niet vinden. Colossenzen 1 vers 13. Overgebracht van de duisternis naar het de koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Ik had eigenlijk gehoopt van de duisternis naar het koninkrijk van zijn licht, maar Paulus die vond daar onder de leiding van Gods geest de liefde beter. Maar het is hetzelfde. Van de duisternis naar het licht verplaatst, dat wordt een groot voorrecht. Iedereen die tot Christus gekomen is, is uit de duisternis naar het licht geplaatst. Overgebracht. En wandelen in het licht. Wat een belofte. Als wij terugkijken dat het al in Jesaja gemeld wordt. Maar er is meer in Jesaja. Zullen we een stukje terug naar Jesaja? En dan zie je dat eigenlijk het thema licht een enorm belangrijk concept is. Met veel symbolen en manieren waar het op gebruikt wordt. Maar het is niet alleen een beloofd licht aan de noordelijke provincies. En toen de Heer Jezus op aarde was, hebben zij die belofte ontvangen. Ik bedoel, er was geen provincie waar eigenlijk meer licht zichtbaar was in onderwijs, in persoon van de Heer Jezus en in zijn doen en laten dan die noordelijke provincies. Galilea, waar de Heer Jezus zo intens zijn bediening heeft doorleefd. Maar wij inderdaad ook mogen lezen van hij is het licht en wij zijn feitelijk gekomen tot het licht. Uit onze diepe duisternis. Het is niet alleen dat de Christus een beloofd licht is. Hij is ook een bestendig licht. Een blijvend licht. En dat vinden we ook terug in Jesaja hoofdstuk 9 vers 5. Ik sla daar tussen een aantal versen over. Die eigenlijk bejubelen wat het licht veroorzaakt. En wat staat er in Jesaja 9 vers 5b? En de heerschappij rust op zijn schouders. Zie je, dat vinden we zo vaak in oud-testamentische profetische teksten over de Messias. Is niet altijd zijn eerste komst en zijn wederkomst duidelijk gescheiden. Die worden bijeengevoegd. Er is één Messias. Hij is kind en hij is een zoon van God. En de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Want het eerste refereert met name ook naar zijn eerste komst. Maar waar het nu heen gaat, refereert eerder naar zijn wederkomst. Je kan het ook zeggen, dit is het toekomstig licht wat gaat komen. Wat we ook geloven in alle kerken van de Heer Jezus Christus, wat voor eindtijdtheologie we ook hebben, we hebben één ding gemeen, wij verwachten Christus. Dat is ook het enige wat we mogen verwachten, waar nog enige hoop in te vinden is. En niet de enige hoop, hij is de enige hoop. Waarom? Omdat de heerschappij rust op zijn schouder. Bij zijn wederkomst zal hij de heerschappij die hij verworven heeft aan het kruis ook volledig op zich nemen. En die heerschappij op zijn schouders was feitelijk de koninklijke mantel die omgelegd werd. Die op zijn schouders rustte. Het symbool van bekleed met majesteit en heerlijkheid gekroond om zijn regering en heerschappij op te nemen op aarde. Om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Het is zelfs zo dat als je leest in Openbaring, dan heb je een paar van die mooie verwijzingen naar de gemeenten toe. Dan staat er dat Christus heeft de sleutel van de troon van David gekregen. Dat is feitelijk de mantel die hij gekregen heeft. Hij heeft de sleutel van de troon gekregen. Het is zijn heerschappij als zoon van David. En als de Heer Jezus terugkomt en de heerschappij op zijn schouders rust, dan krijgen wij te zien wie hij werkelijk is. De discipelen hebben al een preview gehad van het licht. Weet je nog? Bij de verheerlijking op de berg, waar de drie discipelen, Petrus nam het woord, waar ze eigenlijk stonden te kijken in een verblindend licht. De heerlijkheid van Christus straalde eruit. En we lezen dat zo mooi in Matteüs 17:2. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon. Dat is het enige waar ze aan konden denken en waar ze het mee konden vergelijken. Iets wat ze in de schepping konden zien. Het straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Nou, dat is wat wij gaan zien als de Heer Jezus terugkomt. En de heerschappij op zijn schouders geplaatst wordt. Waar Openbaring ook over spreekt dat het koningschap van onze koning opgenomen gaat worden. Dat is een toekomstig licht, maar het is ook een bestendig licht. Want als we verder lezen, dan zullen we ook zien dat de heerschappij niet zal stoppen. Maar daartussen geeft hij een aantal omschrijvingen van dat toekomstige licht, van dat bestendige licht. En hij noemt daar een aantal vier termen. En de HSV maakt er vijf van. Die zegt wonderlijke, en daar geloof ik ook, raadsman. Ja, die maakt daar twee termen van. Ik neig daar niet naar, omdat er namelijk een mooie cadans in zit. Niet een mooie cadans, maar er zit veel meer een cadans achter. Wonderlijke raadsman. Sterke God. Eeuwige Vader. Vredevorst. Horen we het? Overal zijn er twee woorden, ook in de Hebreeuwse tekst, die aan elkaar gelinkt zijn. Elk woord natuurlijk heeft zijn specifiek gewicht en betekenis. Ik hou ze bij elkaar, maar voor de uitleg maakt het niet zoveel uit. Want Jezus Christus wordt hier dus inderdaad als het licht die gaat komen en bij zijn wederkomst een bestendig licht zal zijn en de heerschappij zal op zijn schouders rusten en hij wordt daar benoemd een wonderlijke raadsman. Een man met bovennatuurlijke wijsheid, met goddelijke inzichten. Je zou kunnen zeggen dat zijn goddelijke wijsheid over de aarde zal stralen. Het wonderlijke licht van de Heer Jezus zal over de aarde stralen en er is meer over te zeggen. Ik hou het vandaag compact, want voor elk van deze termen zouden wij diep kunnen gaan spitten in de betekenis en in de toepassing daarvan. Ik hou het bij de toepassing naar het licht, dat hij een wonderlijke raadsman is. Een man waar je ook kan gaan zien dat als Christus inderdaad in Jeruzalem regeert, dat de wet van Jeruzalem zal uitgaan. Wijsheid, raad. Niemand die hem hoeft te adviseren. Hij spreekt en het is. Er gaat licht uit van Jeruzalem. De tweede term, een sterke God. En dit heeft te maken met, we zongen dat zo straks ook, dat God eigenlijk een strijder is. Een overwinnaar. Een held. Dat is een beetje de term die je zou kunnen zeggen in het woordje sterke. Hij is een strijder. Een krachtige strijder die zijn kinderen bijeenbrengt. Die het duister, als de Heer Jezus terugkomt en bekleed is met majesteit, glorie en het volle licht wat hij dan ook uit zal stralen. Wat lezen we dan ook? Dan zou je dat kunnen zien als dat Christus komt om het duister uit te delgen. Om alle ongerechtigheid van deze wereld weg te vagen. Het koninkrijk van Satan, de duisternis die er heerst, zal uitgebannen worden. We lezen ook in Openbaring, als de Heer Jezus komt, hij spreekt en alle ongelovigen verdwijnen, sterven. Maar we lezen het ook in Psalm hoofdstuk 2. En dat is een hele rijke psalm. En u mag dat rustig even opzoeken, Psalm hoofdstuk 2. Dat is een psalm wat gaat over de beëdiging van Jezus als koning. De inauguratie, noemen ze dat ook wel. En hier spreekt God zelf. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. En ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. En dat heden betekent eigenlijk vandaag. Nu. Het is niet heden in de zin van verleden, heden en toekomst. Nee, het is eerder nu op deze dag. Dit is de kroningsdag van Jezus Christus. U bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Ik heb u heden geïnstalleerd als koning. En dan staat er in vers 8, eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. De einde van de aarde als uw bezit. Maar het is zo mooi omschreven dat elk van de woorden die hier omschrijven, die naar Christus verwijst met een hoofdletter staat, en dat is helemaal correct. Het enige is dat er staat van eis van mij. Het is eerder neigt het naar vraag van mij. Waar God de Vader zijn zoon installeert als koning over deze wereld. Vraag maar, wat wil je hebben? Heidenvolken, de wereld, alles is voor jou. Jij mag het beërven. Dat is feitelijk de boekrol die de Heer Jezus als het geslachte lam in Openbaring hoofdstuk 5 in ontvangst neemt. Zijn eigendom. En dan vers 9. Daar zien we hem als de sterke God, als de strijder naar voren komen. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Alle ongelovigen zullen door de Heer Jezus Christus uitgedelgd en uitgevaagd worden. Wat lezen we in Openbaring? Hij zal heersen met een ijzeren staf. Dat is als hij terugkomt, als een sterke God. Daverend om het licht te laten schijnen in deze wereld. De duisternis zal verdreven worden. En het licht zal schijnen. De Heer Jezus wordt in hem omschreven als een eeuwige vader. Dit omschrijft zo mooi hoe Christus zal regeren. En soms hebben we hier wat moeite mee. Deze term van eeuwige vader omschrijft niet de relatie die er in de drie eenheid is. Maar dit is wat hier omschreven wordt, is Christus zijn relatie tot zijn schepselen. Tot zijn kinderen. Zie, soms lezen we, ja, maar God de Vader is toch Vader en de Zoon is toch. Dit omschrijft niet de relatie binnen de drie eenheid. Dit omschrijft zijn relatie tot zijn kinderen. Een eeuwige Vader. De Heer Jezus, als hij terugkomt, stralend in zijn licht, dan zal hij zijn kinderen leiden in het licht. Hij zal ze beschermen als een vader. Hij zal regeren als een vader. Hij zal een licht voor hun zijn. Denken wij van Openbaring, hoofdstuk 21, zal ik de versen voorlezen. En de stad heeft de zon en de maan niet meer nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, de gelovigen. Uit alle talen, volken, stammen en naties, wat staat er dan zo mooi? Zullen in haar licht wandelen. Waar Christus licht is. En licht geeft als een vader om zijn kudde inderdaad ook in het licht te leiden. Wat zegt hij dan? Ze zullen daar ook in wandelen. Ik ben een eeuwige vader voor hen. De Heer Jezus leidt zijn kinderen in het licht. Satan is precies tegenovergesteld, hè? Ik bedoel, ik spreek daar niet zoveel over omdat we met het licht bezig zijn. Maar er is daar een absolute tegenstelling, een groot contrast. Satan leidt zijn kinderen steeds verder het duister in. Hij is de verderver. Hij is niet het licht. Hij is de verderver. Hij brengt overal onvrede. Hij is geen eeuwige vader. Hij is een tijdelijke verderver. Hij is geen sterke God. Hij is een zwakke afgod. Hij is geen toekomstig licht. Hij is een hedendaagse duisternis. En als laatste lezen wij over onze Heer Jezus Christus hier. Hij is de vredevorst. Christus als het licht is een vredevorst. Hij brengt de vrede. Dat is wat licht brengt. Licht brengt vrede. Dat is, zalig zijn de vredestichters. God is een vredestichter. Dat is een karaktereigenschap van hem. Dat is wat licht is. Dat is wat licht inhoudt. Dat is wat Christus kon brengen. Een vredevorst. Ga dus mee naar Micha, hoofdstuk 4. En dan lezen we een oud-testamentische tekst waar het zo mooi spreekt over die vrede. Waar Christus vrede brengt, en dat wordt er altijd zo mooi omschreven, even de kleine profeten Micha, Naum, Habakkuk, Zefanje, Haggai, Zacharia, Malachi. Dus het is iets van 8 of zo voor Matthäus. Een klein boek. Maar bijzondere beloften staan erin. Wat staat er in Micha hoofdstuk 4 vers 2? Want uit Sion zal de wet uitgaan. Het licht zal stralen vanuit Sion, vanuit Jeruzalem. En het woord van de Heere uit Jeruzalem. En hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidene volken zal hij vonnissen tot ver weg. Maar wat lezen we dan? Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen, hun speren tot snoeimessen. Al het oorlogstuig wordt omgebouwd tot materiaal wat de schepping kan bewerken. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen ze niet meer leren. Er zullen geen boeken meer bestaan over tactiek hoe oorlog te voeren. Die cursussen zijn afgeschaft. Kun je niet meer voor inschrijven. De militaire academie is gestopt. Omdat Christus als vredevorst zijn licht heeft laten schijnen. Het duister is uitgebannen. En vrede is gekomen. De vredevorst laat zijn vrede schijnen doorheen heel de schepping. Zullen we terug naar Jesaja, de laatste verse daar lezen. Dit is het toekomstig licht. Dit is hetgeen wat gebeurt bij de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Als hij terugkomt. In Jesaja lazen we inderdaad, een kind is ons gegeven, een zoon is ons geschonken of geboren. En de heerschappij rust op zijn schouders. Wat lezen we dan? Hij is een wonderlijke raadsman. Hij is een sterke God, een eeuwige vader, een vredevorst. Maar dat staat er in 9 vers 6. Aan de uitbreiding van zijn heerschappij. En aan de vrede zal geen einde komen. En eigenlijk is het dit, aan het, zijn heerschappij zal continu groeien. En niet van klein naar groot. Maar zijn koninkrijk zal blijven groeien. Waarom? Het is, we staan niet stil. Het is geen stagnerend geheel, de eeuwigheid die wij ingaan. Er zullen steeds meer dingen onder de heerschappij van Christus geproduceerd worden. En verwezenlijkt worden. En de vrede zal geen einde kennen op de troon van David en over zijn koninkrijk hier. Wat lezen we dan nog meer? Om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Het koninkrijk van het licht, laten we het zo eens noemen. Dat is wat Christus kon brengen. Wat zijn de fundamenten en de pijlers van dit koninkrijk? Recht en gerechtigheid. Dat is nu ver te zoeken. Dat is nu ver te zoeken. Wij leven hier met onrecht en onvrede en ongerechtigheid. En dit is wat Christus kon brengen als hij, als de koning van het koninkrijk van het licht zijn koninkrijk hier installeert, dan zal hij komen en het licht brengen. Alle bouwmaterialen die hier gebruikt worden, zijn bouwmaterialen die verlichten, die bij het licht horen. Maar wat lezen we dan ook zo mooi? Moeten wij dit bouwen? Het laatste. Wat staat er dan zo mooi in hoofdstuk 6 of hoofdstuk 9, het laatste van Jesaja? De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. De eerste wederkomst van Christus als het kind en de zoon heeft God zelf bevestigd. Dit is gebeurd. En nu is het aan ons om hetzelfde te geloven voor zijn wederkomst. Door te zeggen, hij zal komen. Want zoals het eerste is uitgekomen, in elk detail, tot in Zebulon en Naftali toe. Zo zal ook zijn wederkomst zijn. Als de koning van het licht zijn koninkrijk op aarde zal brengen. Het is de naijver. Het is Gods verlangen voor zijn eigen eer en glorie die dit zal verwezenlijken. God zelf zal het bewerken. Dit is eigenlijk het kerst wat te wachten staat. We vieren vaak het licht van het kerst dat geweest is. Maar dit is het licht van het kerst dat nog te wachten staat. De mooiste kerst staat nog te wachten. Want dan komt het licht om nooit meer te verdwijnen. Mogen we daarna uitzien. Vader, ik dank u zo voor deze tijd. Voor die rijke, rijke tekst uit Jesaja waar zoveel in zit, Heer. Waar ik een poging gedaan heb om het inderdaad ook de lijnen door te trekken, Heer. Vader, zoals u dat ook liet zien, Heer Jezus, in uw bediening. Waar Matthäus ook teruggreep naar de vervulling voor die twee stammen, als het ware. Zebulon en Naftali, zo duister. Dat was, Heer Jezus, waar uw licht kwam schijnen. U genas daar massaal mensen. Ze kwamen bij u dat de deur in, dat er niemand meer in kon. Dat er zelfs het dak opengehaald moest worden om mensen voor u te brengen. Wat een licht heeft daar gestraald, Heer. Maar waar het uiteindelijk waar u voor kwam, was dat het licht ging stralen in de harten van de mensen. En alleen zij die inderdaad hun vertrouwen hebben gesteld, Heer Jezus, op het licht, worden niet meer veroordeeld door het licht. Die hebben het licht van het leven gekregen, Heer, dat zijn wij. Wij die ons vertrouwen hebben gesteld op u, Heer Jezus Christus. Wij zullen u eens gaan, zullen wij u zien en gaan zien voor wie u werkelijk bent. Zoals de discipelen u in een preview zagen. In uw glorieuze heerlijkheid, waar het licht daverde door uw kleding heen. Zo zullen wij u zien, Heer Jezus. En dan bidden wij ook, Heer, kom spoedig. Kom spoedig om uw lichte koninkrijk in deze duisternis op te zetten, Heer. En mogen wij dan tot die tijd wandelen als kinderen van het licht. Leid ons als een eeuwige vader, Heer Jezus, in uw licht. U bent de vredevorst in onze harten. En zo zien we uit naar de glorieuze toekomst, Heer, die te wachten staat. Uit genade. Amen.